goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Hele goedemorgen, 3 minuten over 11 is het. Welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van jouw hopelijk laatste werkdag van deze week. We gaan het straks hebben over de coronapas, die voorlopig nog wel even onder ons blijft, zo meldt de Telegraaf. En vanaf 11:30 praten wij over het kabinetsplan om 1.000 tot 2.000 Afghanen naar Nederland te halen. En over de status van Polen in Europa, want de hoogste Poolse rechter die heeft besloten dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Dat vinden ze niet zo leuk in Brussel. In mijn panel vandaag, en allebei in de studio, heel fijn, Harmen Krul, militair en fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Welkom.
Goedemorgen.
En Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk en student islamstudies. Ook aan jou een hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Laten we meteen beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, Haagse bronnen hebben bij de Telegraaf gemeld dat het kabinet voorlopig nog niet denkt aan het afschaffen van de coronapas. Terwijl het aantal coronabesmettingen laag is, de druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. En 1 november, dat was al gepland, komt het volgende advies van het OMT, het Outbreak Management Team. En op 5 november besluit het kabinet dan welke maatregelen zullen worden versoepeld, verzwaard of verlengd. Maar de Telegraaf die weet dus vandaag al te melden dat we voorlopig nog niet van die QR-code af zijn. En dat schuurt natuurlijk wel. Je mag gevaccineerd zijn of niet, je mag voor of tegen het gebruik zijn van die QR-code. Maar duidelijkheid over de voorwaarden waarop deze maatregel gebaseerd is, dat mag je toch inmiddels wel verwachten, zou je zeggen. Daarom, ons breekijzer vandaag. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Je kan bellen 020-468-4x0, dan praat je er live over mee de komende 20 minuten. Ook bij ons is Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, onze expert op dit onderwerp. Goedemorgen Jan.
Goedemorgen.
Laat ik beginnen met jou, jouw mening over het breekijzer. Zeg het maar.
Dat is een plicht die altijd rust op het kabinet. Je moet je maatregelen goed motiveren en goed de bevolking op de hoogte stellen waarom een maatregel die beperkingen oplevert noodzakelijk is.
Vind je dat ze dat nu hebben gedaan?
Ik denk dat het nog wel ietsje beter kan. Ik denk dat de mate van ingrijpendheid maakt dat je in dit geval een beetje verzwaarde motiveringsplicht hebt. Dus dat je dat toch nog wel ietsje duidelijker zou kunnen maken.
Nou, die ingrijpendheid gaan we natuurlijk nog wel even over spreken. Maar er zijn heel veel mensen, ik moet ook zeggen waaronder ik zelf, die het geen enkel probleem vinden om die QR-code even te laten scannen als je ergens naar binnen gaat.
Nee, zeker. Nee. Het is natuurlijk een hele kleine minderheid die hier tegen de hoop loopt. Maar die hoor je en de zwijgende meerderheid hoor je niet. Dus dat geeft wel een beetje vertekend beeld, denk ik.
Ja, Sonny, hoe sta jij hierin?
Nou ja, kijk, als deze coronapas kan worden afgeschaft, dan moet het zo snel mogelijk gebeuren. Als het een overbodige maatregel is. Ik denk daarom ook dat een kenmerk van goed bestuur is dat je ook voorspelbaar bent en dat het logisch is wat je gaat doen. Dus je moet ook voldoende motiveren van waarom heb je dit gedaan. Maar ook vooral van wanneer zijn we er weer vanaf.
Ja.
En het is belangrijk, en dat hebben we ook al eerder tijdens de coronacrisis gezien, dat er niet duidelijk wordt gemaakt van oké, er kunnen altijd omstandigheden veranderen, dat weten we. Maar als de situatie zo blijft, dan sturen we op dit percentage gevaccineerden. Of dan sturen we op deze besmettingsgraad. Dat je het dus gaat concretiseren. Want als het zeg maar in het abstracte blijft hangen, dan is het heel moeilijk, ook als samenleving, om te weten van waar werk je nou eigenlijk naartoe?
Ja.
En dat perspectief is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus het is alleen maar heel eerlijk. En dat zien we eigenlijk ook op andere dossiers. Hè, dat het kabinet niet duidelijk maakt van wat is nou precies je doel. Bijvoorbeeld als het gaat ook over woningbouw, dat is weer een ander dossier. Maar je moet het wel als beleid zijnde kwantificeren.
Concreet worden.
Ja.
En, de dat druk helpt op de mensen. Ziekenhuizen verlagen, dat klinkt best concreet. Maar dat is het nu nog niet voor jou in jouw ogen?
Nee, want je ziet natuurlijk wel dat de druk op de ziekenhuizen blijft. En dat is ook een heel goed en legitiem argument. Maar ja, wil je
Wanneer dan wel?
Wil je als het stabiel blijft? Of wil je als het gaat verminderen? Of wil je alleen een bepaalde trend zien? Of moet het echt onder een bepaald getal zijn? Wil je daarmee ook de seizoenseffecten mee wegen?
Mm-hmm.
Dat soort vraagstukken. We zien ondertussen ook trouwens dat het aantal besmettingen weer langzaam aan het stijgen is. Die curve naar beneden is zeg maar weer
aan het afvlakken.
Afvlakken en loopt nu weer langzaam op. Dus ja, als je dat gaat beargumenteren, noem nou eens ook gewoon die harde cijfers. Van waar richt je nou op? Ook als OMT zijnde, maar vooral ook als minister van VWS, meneer De Jonge.
Harmen, hoe sta jij erin?
Ja, kijk, allereerst, ik vind het met die ingrijperheid persoonlijk ook erg meevallen. De QR-code is mij alles meegevallen. Maar goed, dat is ook misschien makkelijk spreken als je gevaccineerd bent. Want dan is het een kwestie van de app installeren, et cetera. En ik ben ook niet zo'n voorstander van het, bijvoorbeeld het noemen van een harde datum. Dat hebben we eerder gezien met festivals bijvoorbeeld. En als je dan die datum niet nakomt, dan merk je dat het met de draagvlak alleen maar...
Dat
doet ontzettend pijn. Ja. Maar over de voorwaarden, ja, die duidelijkheid die missen we nu wel even. En Sonny maakt dan een soort opsomming. En daaruit zie je al dat het heel complex is. Het is en de druk op de ziekenhuizen, en het is de vaccinatiegraad. En het zijn ook gewoon de besmettingscijfers. Dus je hebt heel veel factoren die samen een soort van conclusie moeten vormen of die coronapas eraf kan. En we hebben in andere landen gezien, zoals Denemarken, hij kan er ook gewoon weer af. Maar over die voorwaarden, ja, daar zouden we wat meer duidelijkheid over moeten krijgen. Is het bijvoorbeeld, hè, als er maar 10% zich niet heeft laten vaccineren, nu is het 14% van de volwassenen. Of zijn er andere cijfers? Ik denk voor het draagvlak van dit beleid zouden zulke voorwaarden, een soort routekaart, zouden wel weer welkom zijn.
Volgens mij is het zelfs 17% dat nu nog niet van de volwassenen nog niet gevaccineerd is.
Eerder heb ik ook aangegeven, we moeten met zo'n routekaart gaan werken. Ik weet nog heel goed, helemaal aan het begin dat Ierland daar al mee aan de slag was, dat Nederland zei van ja, we gaan het ook overnemen. Maar juist het probleem met de routekaart in Nederland was dat het niet serieus werd genomen. En dat, omdat
het
we er niet
houdt zich er zelf niet aan. Nee, dus precies. Dan kunnen wij het als burgers toch ook moeilijk serieus nemen.
Precies, en je moet daar een soort van structuur in gaan ontwikkelen, waarin we gewoon weten als samenleving, van als we in dit gebied komen, dan gaan bijvoorbeeld bepaalde maatregelen weer in. Of andersom, we schalen ze heel gauw af.
020-468-4x0. Je kan je bellen nu, dan kan je meepraten over het breekijzer. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Ik zie al een aantal bellers, ik kom zo bij jullie. Jan, om nog even terug te gaan naar jou. Die voorwaarden, jullie zeggen het eigenlijk alle drie, die weten wij niet. Denk jij dat ze er achter de schermen wel zijn?
Ja,
de echte lijstjes met de percentages, et cetera?
Zeker zijn die er. Hè? Ik zit toevallig, of niet geheel toevallig, een uitspraak te becommentariëren voor een vakblad. De kort geding uitspraak afgelopen woensdag van Horeca Nederland tegen de Staat der Nederlanden. En daarin zie je de berekeningen gewoon staan. Hè? Dus ze zijn er wel. Het OMT schat het aantal niet gevaccineerde mensen op een kleine 2 miljoen. 1,8. En gezien, laat ik zeggen, de field lab experimenten en gezien het onderzoek in eerdere stadia van deze virusuitbraak, verwacht men dan dat het kan leiden tot zo'n 16.000 à 22.000 ziekenhuisopnamen. Dat is natuurlijk, ja, als je dat spreidt over een heel groot aantal...
Allemaal in één keer of niet?
Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe kan je dat spreiden? Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van deze maatregel. Dus je loopt nog steeds het risico in een zwartste scenario van 22.000 ziekenhuisopnamen. Dat is ook voor de kortgedingrechter reden om te zeggen, ja, die maatregelen zijn nog steeds noodzakelijk. En in die OMT-berekeningen, die overigens ook niet alleen op OMT berekeningen zijn gebaseerd, maar ook op allerlei andere onderzoeken in de wereld. Baseert de rechter zijn uitspraak en zegt en komt dan tot de conclusie, ja, ik kan mij als regering voorstellen dat je deze maatregelen nog steeds noodzakelijk vindt.
Ja.
En overigens is het zo, ik gaf toevallig gisteravond een lezing en daar sprak iemand van een dictatoriale maatregel. Het was iemand die geboren was in Roemenië en begon over Ceausescu, die als alleenheerser ook dit soort van maatregelen kon afkondigen. Maar daar is geen sprake van, die maatregelen die de regering heeft afgekondigd, hebben allemaal
een wettelijke basis. Ja.
Nou, een wettelijke basis, maar hebben ook nog eens een keertje een extra goedkeuring van de Tweede Kamer, dus de stem van het volk, om het maar zo te zeggen. En wil de regering in per 1 december deze maatregelen verlengen, dan zal er opnieuw toestemming nodig zijn van de Tweede Kamer.
Ja, daar komen we inderdaad zo op. Eerst eens even naar een paar bellers. Rogier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rogier. Ik vind dat altijd een heel slap excuus dat er de Tweede Kamer heeft ingestemd, want er is al lang bekend dat er een hele smalle basis is van wetenschappers die betrokken zijn bij dat overleg. En dat heeft mevrouw Koopman ook nog eens toegegeven in een discussie in de Bali met een journalist van de Follow the Money. Zou een veel breder spectrum aan wetenschappers deel moeten nemen om daar tot besluiten te komen. Ja. Maar,
dus jij zegt de Tweede Kamer die doet dat op basis van eigenlijk verkeerde of niet volledige informatie.
Ja, precies. precies. Ja, maar sterker nog, er zijn ook wetenschappers die zeggen van... pas op, er worden allerlei maatregelen nu onder het mond van crisis ingevoerd... en die worden straks matigend blijven die ingevoerd.
En dat, ben je er bang voor dat die pas niet meer weggaat?
Wat zeg jij?
Ben jij er bang voor dat die pas niet meer weggaat?
Nou, dat zijn van die dingen die ons, waarmee ze ons blijven betuttelen. Maar sterker nog, er is anderhalf jaar... want er wordt geschermd met de capaciteit van de ziekenhuizen. Er is anderhalf jaar had er ingezet moeten worden... op de capaciteituitbreiding van de ICT of de IC-bedden. En dat is niet gedaan. Waarom niet? Blijf dat beperkt houden. Dan kun je het volk kun je met allerlei maatregelen blijven betuttelen. Ik vind het... echt schandalig dat intelligente mensen dan zeggen van de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd. Ja, op basis waarvan.
Dankjewel, Rogier.
Harmen? Die ben ik het echt niet mee eens. Kijk, er wordt al ongelooflijk lang keihard gewerkt om deze crisis op te lossen. Met natuurlijk de beste intenties. En er zijn besluiten, dat hebben we ook hier bij BNR Breekt vaak genoeg besproken, waar we dan vraagtekens bij hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat OMT, is dat niet te eendimensionaal?
Ja, eenzijdig, ja, niet volledige informatie, ja.
Maar kom zeg, als je Tweede Kamerlid bent, dan heb je ook gewoon dezelfde verantwoordelijkheid om je goed te informeren. En de suggestie dat Tweede Kamerleden zouden worden betutteld, of hoe het dan ook geformuleerd wordt, dat lijkt mij absoluut niet waar.
Martin, goedemorgen. Hallo, Martin?
Hallo?
Ja, zeg het maar.
Ik ben op zich, vind ik dat de overheid in alles zo duidelijk moet zijn. Sowieso wanneer dat die pas, die coronapas afgeschaft wordt, die check. Mm-hmm. Maar wat in mij ook opgevallen is, alles zou op je telefoon staan. En dat leek zo duidelijk tot ik het ding ging gebruiken. En, mijn telefoon, en de check heb riep dat ding geen dataverbinding had. Dan heb ik zoiets. Ja, maar ik wil niet dat de overheid mij verplicht om een app te gebruiken die op het moment dat ik het nodig heb om aan te tonen dat ik ingeënt ben, dan vervolgens kennelijk een dataverbinding nodig heeft. Waar is die dataverbinding dan voor nodig?
Ja, precies.
Dus ik vind dat ze ding zo snel mogelijk moeten afschaffen en dat ze sowieso duidelijker moeten zijn wanneer en hoe het ding precies werkt en waarom je dan een dataverbinding nodig hebt.
Helder, dankjewel Martin. We gaan even naar Rob. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen, met Rob Christenbult. Ja, ik vind dat persoonlijk ben ik van mening dat de communicatie en de onderbouwing vanuit de overheid veel beknopter en veel helderder en duidelijker moet zijn. En ik denk dat ze ook gewoon eerlijk moeten aangeven van jongens, we proberen het zoveel mogelijk te reguleren. Mm-hmm. Maar wat de uitkomst zal zijn en hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, dat is ongewis. Dus dat ze niet kunnen zeggen hoe lang dit gaat duren wat dat betreft. Want er zijn heel veel onzekerheden wat dat betreft. Onder andere of het vaccin op een gegeven moment die breakthrough krijgt, dat het niet meer voldoende werkt. Daarom nemen andere landen al terecht, vind ik zeer terecht, maatregelen voor een derde boostervaccinatie en dat soort zaken. Nou, hier doet men dit dus niet. Dus het is maar afwachten hoe dat gaat uitpakken. Er zijn heel veel onzekerheden, maar communiceer duidelijk en onderbouw het goed en leg het goed uit aan de mensen. En kom ook met simpele maatregelen. Bijvoorbeeld die afstandsregel van hou een beetje afstand op elkaar en zorg dat je elkaars adem zo weinig mogelijk inademt. En zo dan ben je al een heel stuk verder dan was je handen. Ja,
helder.
Simpeler kan het niet. Als je dat gewoon aanhoudt, dan ben je een stuk verder. En je moet gewoon rekening houden. De mensen moeten gewoon begrijpen en duidelijk gemaakt worden
wat
de problematiek is. En dit is veel te complex, denk ik allemaal.
Top, dankjewel Rob voor jouw reactie. Jan, als we even kijken naar het percentage wat volgens het RIVM nog niet is gevaccineerd, als we het hebben over de volwassenen, dat is 17%. Jij zei al, ze hebben echt wel lijstjes, ze hebben echt wel cijfers, maar het is niet bekend wat zij als een soort ondergrens hebben van oké, nu is het voor ons goed genoeg om bijvoorbeeld de coronapas los te laten, toch? Dat is een percentage dat wij niet weten.
Jawel hoor. Ook dat is wel een streefgetal. Ik geloof dat dat in de buurt van de 96% zit.
Ja,
dat
daar gaan we dus nooit aankomen.
Dat dan die groepsimmuniteit voldoende gegarandeerd is. Mm-hmm. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee, zolang er mensen principieel tegenstander zijn, zolang er mensen zijn die niet kunnen worden ingeënt vanwege medische achtergronden, gaan we dat percentage niet halen. Nee. Dat is waar.
Nee,
maar
dus
mag ik reageren op de luisteraars? Rogier die zegt, ja, Tweede Kamer is een slap excuus. Ja, beste Rogier, zo hebben we de democratische procedure van besluitvorming in ons land ingericht. Dus dat is het enige waar ik me altijd aan vasthoud. Ik controleer als jurist de procedure, het volgen van de procedure, en als die in acht genomen wordt, en we hebben hemel en aarde bewogen om die Tweede Kamer een instemmingsrecht te geven, dat is niet gebruikelijk bij noodrecht. Mm. Bij noodrecht is het altijd een bestuursorgaan, zelfs vaak een eenhoofdig bestuursorgaan, denk aan de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio, die in zijn eentje maatregelen afkondigt. Dat wilde de regering ook in dit geval. We hebben hemel en aarde bewogen om die Tweede Kamer daarbij een instemmingsrecht te geven. Dus ja, dat is de procedure en dat is niet een slap excuus. Nee, dat is met veel waarborgen omgeven. Hij zegt ook nog, ja, de IC-capaciteit opvoeren. Ja, beste Rogier, we zouden dat graag willen, maar we hebben absoluut geen personeel. Dus IC-capaciteit, dat zouden we inderdaad, er is een latente hoeveelheid IC-capaciteit, waardoor we het misschien wel zouden kunnen verdubbelen. Maar we hebben niet het personeel. Dus meld je aan, Rogier.
Goed punt. Dankjewel.
BNR breekt.
Bij mij Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn panel Harmen Krul, fractievoorzitter CDA Den Helder, en Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. Ik wilde even naar die deadline. Jan, je had het er al eerder over. Op 1 december verloopt de coronapas, wettelijk gezien, toch? Hij mag gebruikt worden tot 1 december.
1 december.
Ja, 1 december. Ja. En op 1 november komt er een advies van het OMT. Onder andere daarover. En 5 november gaat de Kamer daar weer of het kabinet daar weer een knoop over doorhakken. Ja. Stel, het kabinet wil de coronapas langer gebruiken dan 1 december. Moet de Kamer daar dan opnieuw mee instemmen?
Ja. Moet de Kamer opnieuw mee instemmen? Ja. Als het een rustige periode is, dus als er op dat moment geen urgentie is om de maatregel per direct in werking te laten treden, dan wordt de Kamer vooraf om toestemming gevraagd. Is er sprake van een hele urgente situatie, zeer bijzondere omstandigheden, zegt de wet, dan kan die per direct worden ingevoerd, maar kan de Kamer alsnog binnen een week die maatregel afschieten.
Ja, precies. En stel dat het gebeurt, dat de Kamer zegt, wij vinden het echt niet meer uit te leggen, een beetje het Mona Keizer verhaal, hè?
Ja.
Het is niet meer uit te leggen, we gaan die coronapas per 1 december gewoon de nek omdraaien.
Ja.
Dan zou het kabinet dus nog een troef in handen hebben met een hoop mits en maren omgeven.
Dan zou het kabinet kunnen zeggen van we gaan het toch doen, maar dan kan de Kamer alsnog binnen een week zeggen einde oefening. Dus uiteindelijk is het toch aan het parlement om hierover te beslissen.
Ja, we gaan nog even naar een paar bellers. Meneer Hoekstra, goedemorgen.
Hallo.
Zeg het maar.
Van mij hoeft men niet zo duidelijk te zijn over wanneer de coronapas afgeschaft wordt. Het doel is volgens mij dat meer mensen zich laten vaccineren. En als je zegt, volgende week is de pas weg, dan gaat niemand dat nog doen. En het beste effect haal je als je suggereert dat het misschien nog wel de hele kerst gaat duren.
Goed punt.
Dat er dan een hoge vaccinatiegraad komt.
Nou, dat is een goed punt. Jan, kan dat inderdaad een perfect trucje zijn die het kabinet hiermee toch wel een beetje gebruikt?
Ja, maar dit is niet de achterliggende gedachte van de maatregel.
Nee,
de achterliggende gedachte van de maatregel is toch om de niet-gevaccineerden te beschermen. Want de gevaccineerden lopen niet zo'n groot risico, maar het is de bedoeling om de niet-gevaccineerden te beschermen. Het is een beschermingsmaatregel. Ja, dus aankondigen dat het heel lang gaat duren, dat zou misschien op de vaccinatiegraad een gunstig effect hebben, maar dat lijkt me niet een goed argument.
Oké, Simone, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, volgens mij moet de overheid gewoon zeggen, de vaccinatiegraad moet 90-95% zijn en dan gaat dit af. En dan kunnen we ook ongevaccineerden zeggen, leuk dat je die coronapas niet wil. Maar laat je vaccineren, want wij zitten allemaal te wachten.
Ja, maar denk je echt dat dat dan zo aan de dijk zet? Dat dan die mensen die nu zo rigoureus hebben gezegd, wij laten ons niet vaccineren, punt, om wat voor reden dan ook, dat die dan zeggen van nou oké, als het echt aan mij ligt, dan ga ik voor de groep wel mee? Denk je dat er echt een verschil komt dan?
Nou, weet ik niet. Je zou er nog andere regels aan kunnen verbinden of voorwaarden. Ik vind wel dat de overheid echt duidelijk moet zijn, dat er echt een routekaart komt, wat gewoon echt voor iedereen duidelijk is, die de overheid ook volgt. Maar ik vind wel dat er nu gewoon weinig kan zeggen tegen ongevaccineerden.
Ja, jij zou harder willen kunnen zijn naar de ongevaccineerden toe.
Ja, want je kan niet alleen maar zeggen, nou, ik wil me niet laten vaccineren, ik wil niet dat er corona is, ik wil geen coronapas, ik wil het allemaal gewoon niet.
Ja, goed punt.
Ja, maak er maar een harde eis van.
Sonny, jij vindt hier wel wat van.
Ja, hier ben ik het helemaal eens met Simone. Ik denk ook dat je moet kijken naar andere landen, in ieder geval vergelijkbare landen, die niet zo'n coronapas hebben ingevoerd en misschien een hogere vaccinatiegraad al hebben.
Mm-hmm.
denk ook dat het goed is. En ik ben voor de duidelijkheid, ik ben geen medicus, dus verbeter me vooral als ik het verkeerd zeg. Maar ook om te kijken naar natuurlijke immuniteit. Er zijn natuurlijk ook al een hoop mensen die natuurlijk ziek zijn geweest. En we hebben het steeds over de vaccinatiegraad. Maar bij die mensen die op dit moment niet gevaccineerd zijn, zullen er ook natuurlijk een grote groep mensen zijn die ook al ziek zijn geweest. Dus misschien is dat ook een goede indicator om rekening mee te houden. En dan ligt dat percentage ook weer een stuk hoger. Het is natuurlijk interessant om de komende tijd te gaan kijken. Als je de cijfers van dit jaar vergelijkt, van deze periode met vorig jaar. Vorig jaar zaten we wel die duidelijke lift. We gingen wel heel erg omhoog. En nu valt het op zich nog wel mee.
Ja.
Terwijl de uitgaansgelegenheden gewoon weer open zijn. Ik dacht persoonlijk, ik zit zelf op de universiteit. Ik zag die volle collegezaal. En ik dacht van, nou, dit gaat binnenkort gaat dit gewoon weer sterk stijgen.
Ja.
En dat is niet gebeurd. En dat vond ik persoonlijk wel een eye-opener. Ik dacht van ja, blijkbaar is er toch veel meer mogelijk. En moeten we ook daarin het vertrouwen proberen te behouden.
Om de samenleving weer te openen. Ja. Peter, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Peter Vrij. Ik wil graag even reageren op de jurist waarvan ik naam net ben vergeten.
Jan Brouwer.
Meneer Jan Brouwer. Ik ben het helemaal met hem eens over hoe wij hebben gekozen, hoe wij ons staatsbestel hebben ingericht. Alleen ik mis er nog wel een discussie eigenlijk waarom een werkgever het wel mag vragen aan zijn werknemer, waarvan de werknemer het niet hoeft te antwoorden.
Mm-hmm.
Maar we zijn het allemaal wel verplicht om het in de rest van te laten zien.
Nou ja, Jan, kom er eens in.
Voor die maatregel van de werkgever is geen wettelijke basis. Dat hebben we nog een keer zo geregeld. En dus het antwoord is vrij simpel. Deze procedure is op een democratische wijze tot stand gekomen. En we hebben wel aan, ik zal maar zeggen, de horeca de toestemming gegeven om te controleren op vaccinatiebewijs, maar niet aan de werkgever. Dat heeft te maken met het onderscheid dat in de wet gemaakt wordt tussen niet-essentiële en essentiële plekken. Dus voor essentiële plekken zeggen we, mag er niet gecontroleerd worden voor niet-essentiële. Dus waarbij je de vrijheid hebt om zelf te kiezen, wil ik daar wel of niet naartoe, mag het wel.
Ja. Peter, nog iets op te zeggen?
Ja, nee, ik hoor wat meneer Brouwer zegt. Het verbaast me nog steeds. Kijk, de procedures zijn dan misschien goed doorlopen.
Mm-hmm.
Alleen we praten nog steeds over een totale pandemie, waar miljarden mensen last van hebben.
Ja.
En uiteindelijk gaat het om de gezondheid. En er wordt hier dan een onderscheid in gemaakt over procedures. En volgens mij moet het doel dat iedereen weer gezond kan verder leven. En dat doet dat niet het verschil of je dan in een restaurant zit of op een werkplek.
Ja, helder, Peter. Jan?
Ja, daar heeft hij wel een punt. Er zijn natuurlijk ook al landen die al wel een wettelijke basis hebben gecreëerd voor de werkgever om te controleren op vaccinatie. Dat is bijvoorbeeld Italië. Dus dat is een kwestie van als de nood aan de man komt, ja, dan zal er ongetwijfeld in het parlement een meerderheid ontstaan om die brug over te steken en te zeggen, ja, we gaan daar toch een wettelijke basis voor creëren.
Ja. Ik moet naar een afronding van het breekijzer. Ik wilde daar even een conclusie. Jan, als ik een vraag stel. Het afschaffen van de coronapas, ligt dat nu in handen van het OMT, van het kabinet of van de Tweede Kamer?
Nee, het is absoluut niet zo dat de adviezen van het OMT één op één worden overgenomen. Er worden allerlei andere adviesinstanties geraadpleegd. Er is een hele grote commissie op ministerieel niveau, het bestuurlijk afstemmingsoverleg. En uiteindelijk is het dat orgaan wat de minister bijna dwingend adviseert. Dus het is beslist niet zo dat het OMT in haar eentje beslist wat er gaat gebeuren.
Dus het is eerder het kabinet? Wat jou betreft.
Zeker. Politiek gezien natuurlijk helemaal. Het OMT kan je helemaal niets aanrekenen. Dat zijn wetenschappers die proberen een onafhankelijk advies te geven. Maar het is zeker niet zo dat dat het enige adviesorgaan is.
Sonny?
Ja, en laten we ook vooral niet vergeten dat bij de vorige stemming het echt een kleine meerderheid was. Onder andere de PvdA ging toch akkoord, terwijl GroenLinks, terwijl ze samenwerken, niet akkoord ging. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat ze in november een andere afweging maken. En dat het mooie was ook aan die stemming, dat het niet door coalitie-oppositie was, maar ook door de coalitie heen partijen anders stemden. Bijvoorbeeld de ChristenUnie stemde tegen.
Ja.
Dus het is echt een open debat in dat opzicht.
We gaan zien hoe dat afloopt. We sluiten dit breekijzer. Dank aan alle bellers. Dank ook vooral aan Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Straks gaan wij bespreken de plannen van het kabinet om 1000 tot 2000 Afghanen op te halen en naar Nederland te brengen. Het zijn er dus ietsje meer dan die 70 waar het in eerste instantie over ging. En we gaan ook praten over de kloof tussen arm en rijk in ons land. En een beetje de toeslagensystemen die bepaald niet helpen om die kloof kleiner te maken. Tot straks.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper.
Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Welkom terug, tweede deel van BNR breekt, 11:56. En Harmen Krul en Sonny Spek zitten vandaag in mijn panel. Laten we eerst eens eventjes kijken naar wat er deze week allemaal gebeurde. Daar hoort een muziekje bij. En die heb ik nog niet. Oké. Gaan we gewoon even zonder muziekje doen. Misschien komt hij er zo meteen nog in. Je weet nooit natuurlijk. Maandag hadden wij het over het grote nieuws van de Pandora Papers. Onder andere onze eigen demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën was daarbij betrokken.
En uiteindelijk bleek het dus een safaribedrijf te zijn. Die via Mauritius, ook eigenlijk een belastingparadijs, investeerde in echte operationeel safaribedrijf in Tanzania en Kenia.
Nou, op dinsdag hadden we het over orgaandonatie.
Het nieuwe donorregister. Ik sta erin. En jij?
Nou, ik ook. Bijna 11 miljoen van de volwassenen, 75% van de volwassenen heeft een keuze vastgelegd. En vorig jaar was dat nog maar 49%. Dus ja, daar heeft het wel zoden aan de dijk gezet. Verder hadden wij het op dinsdag ook over de jubelton. Het afschaffen daarvan zou huizen namelijk helemaal niet betaalbaarder maken.
De groep consumenten die hun kinderen kan helpen door te schenken en een woning te kopen, die zal dat ook blijven doen, ook als dat fiscaal wat minder aantrekkelijk is.
En op woensdag kwam de onderwijsraad met het advies dat de overheid sneller moet ingrijpen als scholen ondemocratische lessen geven of bijvoorbeeld vrouwen en homoseksuelen discrimineren. Kanttekeningen die zijn er ook.
Waar ga je die grenzen precies leggen? Moeten we allemaal door een, laat ik het maar noemen, een links-liberaal hoepeltje springen? Of hebben we wel degelijk onze eigen, kunnen we onze eigen eigenheid vasthouden daarin?
Nou, daarna ging het natuurlijk over Frances Haugen, de klokkenluider die Facebook beschuldigt van het vooropstellen van winst in plaats van de veiligheid van gebruikers.
The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
Nou, het nieuws over de stijgende gasprijzen hebben we natuurlijk de hele week over gehad. Hoe houden we dat gas toch betaalbaar?
Je kan wat doen met subsidie voor consumenten, energiechecks, kleine fiscale voordelen.
Op donderdag besprak de Kamer het voorstel over een experiment met twee nieuwe versies van het huidige en vooral het enorme stembiljet.
Als het meer partijen waren geweest dan uiteindelijk 37, dan was dat gewoon niet gelukt. En dan had je moeten gaan kiezen om bijvoorbeeld partijen onder elkaar te zetten of zelfs de achterkant van het stembiljet te gaan gebruiken. Dat is voor de kiezer echt heel lastig.
Ja, de meeste Kamerleden die zijn er ook niet zo heel enthousiast over. En tenslotte hadden wij het over de nieuwe vaccinatiestrategie van de overheid. Die richt zich onder meer op jongeren met bijvoorbeeld deze rappende GGD-arts.
We gaan er een soort liedje van maken.
We gaan er een anthem van maken.
Dit is de vraag.
Ik hoor je vraag.
Als ik nou jong en gezond ben vandaag,
moet ik dan ook vaccineren?
Graag.
Dit is waarom. Covid gaat dom. Bij sommigen slaat het in als een bom. En jij kan het krijgen, ook al ben je jong. Oké, ben je niet om?
Sorry, maar kunnen we iets meer uitleggen wat de voordelen zijn?
Nee.
Doe maar wel.
Ik vond dit wel grappig. Harmen, Sonny? Of is dit echt totaal de plank misslaan?
Ik vond vooral de James Bond-versie wel leuk, eerlijk gezegd.
Ja?
Ja, die vond ik wel leuk.
Je hebt er ook nog verschillende versies
ja,
van.
Ja, er zijn verschillende versies. Ja, daar kon ik wel om lachen.
Ja, oké. Dus je kan erom lachen. Gaat het ook helpen?
Dat vraag ik me af. Maar toch, ja, het schijnt toch dat influencers over het algemeen toch bepaalde groepen kunnen bereiken die de overheid minder goed bereikt. Ja. Dus ja, als je daarop kan inzetten.
Ja, dat is zo. Ik denk dat voor heel veel jongeren geldt dat als Hugo de Jonge of Mark Rutte iets vertelt, dat echt minder binnenkomt dan als dan zo'n influencer van Instagram dat doet. Dus als je via die manier op een positieve manier deze groep kan bereiken.
En ook al is het er maar 1 of 5. Nou ja, goed, daar is de campagne denk ik ietsje te duur voor. Ja,
dat denk
voor
ik
één
ook.
Persoon. 5 personen. Maar goed, laten we hopen dat het dan wat meer is. We gaan het hebben over Afghanistan. Want het kabinet praat over een plan om meer Afghanen hierheen te halen naar Nederland dan eerder werd aangekondigd. Eerst waren het er naast de tolken zo'n 70 mensen die ook een rol hadden gespeeld in het helpen van de Nederlandse overheid tijdens van de Afghanistan-missie. Daarna had Broekers-Knol het ineens over mogelijk 100.000. Dat was een beetje van, oké, dat zijn er ineens al veel meer. En vandaag horen we dat het er om 1.000 tot 2.000 gaat. En dat zijn dan ook al de gezinnen meegerekend. Ja. Dus misschien zijn het er dan nog steeds 70 met heel veel familieleden, geen idee. Maar dit wordt het plan. Zoveel mensen moeten er in theorie naar Nederland komen. Sonny, goede zaak of gewoon too little too late?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk absoluut een goede zaak dat we mensen die met Nederland gelieerd zijn geweest in die periode dat wij daar hebben gezeten, dat we die helpen. En dat we daar een absolute morele plicht voor hebben. En ik denk dat het getal van 1000 tot 2000 zeker behapbaar is. Het zijn een paar nulletjes minder dan inderdaad de
Boekersnol
had genoemd. En dat klopt ook helemaal niet. Ik weet ook niet waar het interview nou door wie dat in een vredesnaam is voorbereid. Maar ja, eerlijk gezegd, het is natuurlijk wel hypothetisch. Ik vraag me toch wel sterk af hoe je dit in de praktijk gaat brengen. Het is een plan, zei je. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe ga je nu concrete afspraken maken met de Taliban? En,
ja, eerder, die evacuaties gaan maar niet lukken, denk je?
Nee, en eerder hebben we al gezien dat de Taliban ook brieven heeft verstuurd naar mensen die gewerkt hebben met Nederland. Ook naar eventueel familieleden. Het kan zelfs zo zijn dat als je 1000 of 2000 mensen evacueert, dat bijvoorbeeld verder familieleden ook nog later worden getroffen. Ja. Zeg niet dat je die mensen allemaal hierheen moet halen. Mm-hmm. Maar het laat wel zien dat de situatie gewoon zeer precair is. Dus als je nu bijvoorbeeld die namen geeft, ja, is dat dan een garantie dat de Taliban zich later gaat inhouden bij gelieerde mensen, bij familieleden, bij gezinsleden die mogelijk achterblijven, bij gelieerde stammen, ik noem maar iets.
Ja.
Dat is dus echt dat ik denk van ja, het is in de praktijk zeer moeilijk te realiseren. Je moet dus afspraken gaan maken met de Taliban. Nou, we hebben al gezien, het is geen rationele, realpolitiek organisatie. Het is natuurlijk ook uiteindelijk een organisatie bestaat
uit ideologie.
Ideologie, mm-hmm. Ja, bepaalde islamitische ideologie die ze willen uitrollen in Afghanistan. En
wat
kan
aardig lukt.
Dat
niet dat ze nou
lukt.
Een grote achterban hebben. Maar
ja, we hebben al die naïeve mensen de afgelopen tijd gehoord. Die zeiden van ja, misschien zijn ze wel veranderd. Nou, dat is dus gewoon niet zo.
Niet waar.
Dat is niet waar. En ja. We zien daar ook gewoon nog steeds executies plaatsvinden. Elke dag ook steeds meer. Dat de sharia wordt uitgerold.
Ja.
En daar maak ik me wel zorgen over.
Zou er een diplomatieke weg zijn, Harmen, waarop je toch inderdaad op een bepaalde manier al dan niet in gesprek kan gaan met de Taliban en toch zorgen dat deze mensen die daar echt onveilig zijn, dat wij die mogen ophalen?
Ja, kijk, het klinkt heel gechargeerd wat ik nu zeg, maar in principe is het uitgangspunt dat we niet onderhandelen met terroristen. En natuurlijk niet Taliban is niet per se Al-Qaeda of terroristisch, maar het is natuurlijk geen organisatie die we als legitieme staat zouden moeten erkennen.
Niet bepaald democratisch, nee.
Nou, totaal niet zelfs. Dus het is een ontzettend ingewikkeld dilemma. Maar het kabinet heeft toegezegd, na motie Belhaai, van nou, we gaan aan de slag, we gaan een plan maken, we gaan ons inzetten om deze mensen te evacueren.
Mm-hmm.
Wat we dus nu niet moeten doen, is als micromanagers met z'n allen dat de uitvoering van dat plan willen bezien en over willen meedenken. Want dan gaat het namelijk in ieder geval niet werken.
Je moet juist een beetje via de inlichtingendienst, doe dit maar even stiekem.
Ja, dat is,
hou
dat is
dit onder de radar.
Ja, de Tweede Kamer moet echt
back off.
Echt een oproep ook een beetje, inderdaad. Niet meedenken en mee willen praten over welke uren de mailbox open staat en niet.
Dus laat de professionals hun werk doen.
Ja, laat nu gewoon even de uitvoering waar het hoort. De motie is aangenomen, de opdracht is duidelijk. Het is complex. Het gaat nog complexer worden ook. Hè? Want ik snap best dat mensen twijfelen over hoe lopen die schattingen nou uiteen. Nou, ter illustratie, op het moment dat daar een kok of een beveiliger of een chauffeur werkt, die vult niet even een loonbelastingverklaring in voordat hij voor Nederlands aan de slag gaat.
Nee.
Zo werkt dat daar niet. Dus nee. Het is ook heel moeilijk om deze mensen te achterhalen. Nog steeds is dat heel moeilijk. Maar er wordt nu wel aan gewerkt. En laten we dat nou gewoon even zijn beloop geven.
Hopen dat dat resultaat, dus, dat vruchten afwerpt.
Ik vind het wel hele terechte opmerking, hoor. Van je moet niet onderhandelen met terroristen. En je moet het ook niet erkennen dat ze daar het legitieme gezag hebben. Maar het is natuurlijk wel de praktijk. Nederland heeft ook regeringen erkend, of staten erkend in de wereld, die ook vreselijke dingen doen. En die ook vreselijke wet- en regelgeving hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië. Dus het is wel de vraag. Dat is gewoon echt gewoon een vraag die ik hier wil neerleggen. Is het niet praktischer inderdaad om de realiteit onder ogen te zien en inderdaad te zeggen van ja, daar is de Taliban is daar de baas. Het wordt een emiraat. Daar zijn we het totaal niet mee eens. We vinden het verschrikkelijk. Ook hoe er wordt omgegaan met de rechten van minderheden, ook van vrouwen. Het is echt verschrikkelijk als je dat ziet. Maar het is wel de realiteit.
Ja.
En we weten dat het zeg maar geen rationele organisatie is waarmee je zeg maar op gelijke voet gesprekken kan voeren. Maar als je dus mogelijk wat wil bereiken voor deze mensen, ja, dan is het misschien het pijnlijke dat je inderdaad wel moet toegeven dat je daar gewoon een gesprekspartner hebt.
BNR breekt.
Stapt hij binnen, is hij meteen aan de beurt.
Nog hoog in mijn adem.
Fijn.
Ja, heel fijn.
Gerend,
het was nips.
Natuurlijk, hè?
Ja. Hadden jullie geen interessante verhalen meer hier?
Heel veel, maar ja, weet je, de allerbeste moet voorrang krijgen. En zo is het maar net. 12 uur zaken doen.
Absoluut, vertel. Met Steven van Wijk. Hij is de directeur van Fairtrade Original. Niet het keurmerk, wel het foodmerk. Daar kun je onder andere rijst van kopen, curry. En dat wordt allemaal duurder omdat het, Fairtrade, wel van ver moet komen. Want zijn daar boeren die daar hun geld mee verdienen. Mm-hmm. Dus als de containerprijzen stijgen, dan stijgt ook de prijs van de curry. Hoe zorg je dat je dat evenwicht bewaart? Hè? Dus enerzijds aantrekkelijk blijven voor klanten, en anderzijds die boeren kunt helpen en dus ook iets meer moet betalen dan anderen doen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. De Bond van Adverteerders in Nederland maakt zich zorgen over de praktijken op Facebook. Maar ja, Facebook is wel het kanaal waar je moet zijn, want je bereikt de meeste mensen. Dus heeft die Bond van Adverteerders een alternatief? Ook dat ga je horen in BNR Zaken doen. Het pitches. Ondernemerspanel, pitches, Kees de Kort.
Het is vrijdag.
Vrijdag, Nina, jij bent er, ik ben er.
Perfect, niks meer aan doen. Dankjewel, tot zo.
BNR breekt.
We gaan even naar een ander land waar we het nodig over kunnen zeggen, maar dan wat dichterbij dan Afghanistan, Polen namelijk. Gisteren heeft het Poolse Hof bepaald dat het eigen Poolse recht altijd boven het Europese recht gaat. Best wel pittige tegenslag voor Brussel, voor heel Europa, denk ik, als geheel. Want ja, je hebt nu eigenlijk gewoon één iemand die zegt toedeloe, dit is jammer voor jullie, maar wat wij vinden, jullie kunnen van alles roepen in Brussel, maar wat wij hier bepalen, dat die wil is wet, eigenlijk letterlijk. Nou hoor je allerlei geluiden. Twitter, poll exit, Polexit, klinkt ook lekker. Hè? We hebben Nexit, Brexit.
Brexit was het beste.
Nou, natuurlijk. Precies. Ja. En dan denk ik, Polexit. Denk ik, moeten we nou weer over Polexit gaan hebben?
Nou, kijk, ik ben van mening dat uiteindelijk elke staat de soevereiniteit moet hebben om zelf de beslissingen te maken, politiek en als samenleving, die het wil. Alleen, als je onderdeel bent van de Europese Unie, wat dus een bewuste keuze is, dat is een politieke afweging, dan heb je je wel aan de grondbeginselen daarvan te houden. Ik vind dat Polen absoluut het recht heeft om te zeggen, we stappen uit de Europese Unie, we gaan onze wet en regelgeving volledig vormgeven zoals wij dat willen. Alle recht toe. En sterker nog, als ze dat willen, zou ik het toejuichen.
Ja.
Alleen, we hebben in de Europese Unie natuurlijk het vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen. En dat kan alleen werken als je daar een bepaalde gedeelde regels met elkaar of afspraken met elkaar over maakt.
Ja.
En als één land zegt, we houden ons daar niet aan, dan is dat dus wat ik zeg, prima. Maar dan kan je dus niet in zo'n Unie functioneren. Want dan, dat is zeg maar de basis. Het kan niet zo zijn dat Polen of wetten maakt die ingaan tegen het vrije verkeer van goederen, personeel en kapitaal. Terwijl wij in Nederland ons daar wel aan moeten houden. Dat kan gewoon niet. Dus dan moeten ze ook hun conclusies trekken als ze die kant op gaan.
Harmen?
Ja, ik las gisteren dat er nu heel veel onduidelijkheid is. Nou, volgens mij niet. Volgens mij kan Polen niet binnen de EU functioneren als het niet de kernprincipes accepteert en erkent.
Maar we kunnen ze er niet uittrappen. Die middelen hebben we niet. We kunnen ze alleen afsnijden van allerlei subsidies en dat soort
dingen. Ja, maar vergis niet dat toch een land als Polen toch uiteindelijk ook ontzettend veel heeft gehad aan de Europese Unie de afgelopen.
En nog steeds heeft qua cash.
En nog steeds heeft natuurlijk.
Ja, doet dat pijn als we daar de cashflow stoppen?
Nou, dat denk ik wel. Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat zowel het vrij verkeer van personen, Polen is een land met een ongelooflijke export aan arbeid, dat gaat gewoon ontzettend pijn doen. En ja, het is nu een wettelijke uitspraak, maar ik moet nog maar zien in de praktijk, hè, want er wordt nog over, hij wordt nog bekeken ook. Hij is nog niet van kracht in dat Poolse rechtshof. Wat er nu gaat gebeuren, maar bovenaan staand, ja. Het kernprincipe van de EU is dat de afspraken bindend zijn. Het kan ook niet zo zijn dat als wij hier ineens zeggen van nou, die Europese aanbestedingswet, die komt ons niet zo goed uit, weet je wat. We doen het gewoon niet.
Precies.
Het is ook zo teleurstellend. Hè? Want ik denk dat wij als Nederland heel veel er belang bij hebben dat landen als Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije wel in de Europese Unie blijven. Die Visegrad, zoals dat wordt genoemd, die Visegrad-landen, daar hebben wij ontzettend veel belang bij. En Polen ook, heeft ook volgens mij helemaal niet uiteindelijk de doelstelling of zou het moeten hebben om een soort van eigen koers te gaan varen.
Nee.
Want die hebben zich juist het afgelopen jaar ontzettend ontwikkeld binnen die Europese Unie, binnen die vrije markt, wat je ook zegt. En dat is dus, dat is echt iets wat ik persoonlijk moeilijk kan begrijpen. Omdat ook Polen tegenover Rusland nog steeds staat. En die hebben ook die bescherming en die Unie nodig.
Ja, maar nieuwe leider, dat betekent misschien ook weer nieuwe koers.
Ja, precies. Dus waar je een soort economische groei ziet, hè, wat Sonja ook terecht aangeeft, zien we wel een soort culturele afbraak plaatsvinden.
Absoluut.
Ja. Ook richting minderheden, et cetera. Als we daar
moeten we heel waakzaam voor zijn.
Exact. Ja.
We gaan nog besluiten met allebei jullie eigen nieuws. Jullie hebben allebei 1 minuut om jullie eigen nieuws eventjes te delen. Harme, jij wilde het hebben over die kloof tussen arm en rijk die maar niet kleiner wordt, terwijl we daar zoveel beleid op maken.
Ja, 1 minuut inderdaad. Nou, gisteren Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft zijn rapport gepresenteerd. 6 jaar vergelijkingen tussen de verschillende inkomensgroepen. En blijkt dus dat de laagste inkomensgroep er niet op vooruit gaat. En wat bijzonder pijnlijk is, vind ik echt heel pijnlijk, dat de oorzaak daarvan grotendeels bij de overheid gelegd wordt. Dus er wordt gezegd, we hebben zoveel complexe systemen, een stapeling van problemen, we hebben naheffingen, mensen die...
Toeslagen, affaires,
et cetera. Een groot deel van de oplossing ligt bij de overheid. En in dat licht, ik ga het nog een keer zeggen hier, wij kijken al 6 maanden naar een politieke klucht, van wie mag op een feestje komen en wie niet. Terwijl dit soort grote problemen daadkracht en leiderschap vragen. En dat nieuwe leiderschap zou niet meer op die Haagse kilometer met elkaar feestjes moeten vieren. Of juist, ik mag niet op mijn feestje komen.
Postzegel.
Maar die zouden echt gewoon met deze maatschappelijke problemen aan de slag moeten, want de nood is hoog.
Mooi, al dus het woord van een CDA'er.
Ja.
Dus zeker ook gericht tegen de eigen partij natuurlijk. Sonny, jij wilde het even ons wijzen op een man die wij in de gaten moeten houden in Frankrijk.
Absoluut, ja. Ik heb het dan over Eric Zemmour, als mijn Frans dat toestaat om het zo uit te spreken. We zien natuurlijk dat er volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Frankrijk. Wordt verschrikkelijk interessant met die 2 rondes in april. Mm-hmm. En heel lang was het idee, dat gaat tussen Macron, de zittende macht, tegenover Le Pen. En misschien zullen daar nog wat mensen tussen komen. Bertrand bijvoorbeeld. Maar nu zien we wel eigenlijk de essayist, de polemist en de schrijver van verschillende grote werken. Erik Zemmour, dat hij echt aan het opstomen is in de peilingen. En dat is ontzettend belangrijk om in de gaten te gaan houden. Ik volg het zeg maar van een afstandje, maar je ziet in Frankrijk echt wel wat gebeuren. Hij is deze week...
Hij gaat het Macron moeilijk maken, denk je?
Absoluut. En hij heeft ook Le Pen deze week ingehaald. Hij staat nu op 17%. Hij stond op de 2e plek in een nieuw gepubliceerde peiling.
Ja.
En dat zou betekenen dat hij de 2e ronde gaat halen. En dan staat hij dus tegenover Macron. En het is belangrijk, ik heb nog 20 seconden denk ik, maar het is belangrijk om te realiseren welke standpunten hij...
Maak hem even af.
Nee, het is belangrijk om je te realiseren wat voor koers hij aanhangt. Mm-hmm. Toevallig, als het gaat over het recht, heeft hij ook deze week gezegd dat Frankrijk het Franse recht boven het Europese recht moet staan.
Ja, nog eentje, daar gaan we weer.
Maar het is wel interessant om te zien, omdat Macron natuurlijk een enorme hervormingsagenda heeft aangekondigd. Het is het ondertussen alweer 5 jaar geleden. Op het gebied van klimaat, op het gebied van arbeidsmarkt, op het gebied van de Europese Unie. Daar is weinig van terechtgekomen, onder andere gele hesjes en corona. Eigenlijk alleen het Europese steunfonds na corona heeft hij nog daar invloed op uit kunnen oefenen. Maar voor de rest is er weinig gebeurd. En je ziet nu wel, zeg maar, het grijze midden. Daar tegenover komt dan zo'n kandidaat die enorm bekend is in Frankrijk. Echt een televisiepersoonlijkheid is. Dat is wel interessant. Want veel mensen...
Nee, we hebben geen tijd meer. Wij gaan achter de schermen.
Wacht even. Dit is een mooie cryptische omschrijving van Sonny. Die zegt van een grootheid, grote werken, et cetera. Maar dit is wel gewoon de man die zegt, we gaan de voornaam Mohammed gaan we afschaffen als hij president wordt. Want dat helpt het koloniseren van Frankrijk.
Ja, maar
we moeten deze man wel in de gaten houden. Ja. Maar het is gewoon een rechtsextremist.
Het punt is, zeg maar, hij heeft verschillende boeken geschreven. En het is dus wel een bestseller. Dus in Frankrijk is hij heel populair. En dat is wel belangrijk om aan te geven. Dat hij inderdaad ook radicale standpunten heeft. Maar je ziet dus wel een bepaalde ontwikkeling in Frankrijk gaan. Daar wil ik op wijzen. En daar moeten we wel rekening mee houden.
Waarvan akte. Sonny Spek, dankjewel. Gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk en student islamstudies. En Harmen Krul, ook jij bedankt. Fractievoorzitter van de CDA in Den Helder en militair. Maandag, dan zijn wij er weer. We gaan er natuurlijk niet uit zonder dat je een fantastische column krijgt van Toon Gerbrands. En daarna kan je luisteren naar BNR Zaken doen. Heel fijn weekend.
BNR breekt. De toon van de week.
De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week heb ik het negatieve effect van de Twitter-democratie op deze plaats benoemd. Een luisteraar stuurde de resultaten op van een onderzoek van de Universiteit van Houston over het effect van anonieme twitteraars. Hieruit blijkt dat anonieme twitteraars in meer dan 53% van de reacties vulgaire, racistische, godslastelijke en hatelijke omschrijvingen gebruiken. Van de niet-anonieme reacties was het percentage 29%. De anonimiteit zorgt ervoor dat wat je zegt geen consequenties heeft. Vandaar dit schandalig gedrag. Het beste advies voor mensen in verantwoordelijke functies: stop met het volgen van Twitter. Voor je het weet heeft het effect op je handelen. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
De ondernemingsraad van PostNL is deze week de winnaar. Ze hebben een proces aangespannen tegen de directie van PostNL, omdat er een strijd is ontstaan over een koffiepauze van 10 minuten. Loes Sprengers, de advocaat namens de OR, trok van leer met de volgende argumenten. Er blijken tegenwoordig postbodes te zijn en postbezorgers. De een krijgt wel een betaalde koffiepauze en de ander niet. De functie is veranderd, waardoor ik geen tijd meer heb om tussendoor thuis koffie te drinken. Ik wist niet dat zoiets nog in deze tijd zou bestaan, maar dat terzijde. De postbodes blijken recht te hebben op een pauze na 3 uur en 10 minuten. Dit in tegenstelling tot de postbezorger. Iedereen was er wel over eens dat er steeds minder post wordt bezorgd door alle mails die wij versturen. Waarom nu een groene kaart, zult u zich afvragen. Omdat ik heel gelukkig werd van het feit dat dit onze grote problemen zijn in ons mooie Nederland. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Michiel van Nispen. Hij is lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een interview van de schaatscoach Jack Ory, het is boodschap dat wij in Nederland te weinig bewegen, gaat de Kamer vragen stellen aan de minister. Echt ongelooflijk dat ze daar in Den Haag nu pas wakker worden. Zelf ben ik betrokken geweest bij meer dan 5 initiatieven... samen met meerdere coaches en atleten uit de topsport. De grootste besparing op de kosten van de gezondheidszorg is meer bewegen. Iets dat heel Nederland al heel lang weet. Een idee om op de lagere school 2 lesuren in te ruilen voor sport of gewoon spelen op het schoolplein wordt door de onderwijsinspectie tegengehouden. Het zogenaamde curriculum is heilig verklaard. Elke minister die ik gesproken heb is het met me eens, maar er gebeurde niets. De meeste ministers zitten overigens met een burn-out thuis. Over bewegen gesproken. De vraag van Michiel van Nispen zijn voor de bühne. Ook hij gaat hier niets bereiken. Leiderschap en beslissingen nemen is een oplossing. Maar in Den Haag wint het compromis en daarom bereiken we weer niets. Michiel van Nispen heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van de luisteraars zijn van harte welkom. Wees scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.